Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezaaide longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Nou Jonna, goedemiddag. Fijn dat je er bent. We zitten voor de verandering weer eens in de boerderij.
Ja, in jouw atelier.
In mijn atelier, het is heel chic, tussen de schilderijen. Ja, volgens mij is het traditioneel dat jij nu gaat vragen hoe het met mij gaat.
Ja, precies. Dus laten we dat doen. Joost, hoe gaat het met jou?
Ja, goed wel. Ik heb een keer chemotherapie overgeslagen omdat ik longontsteking had. Dat zeg ik allemaal heel vlot en zo, maar het is natuurlijk best wel ellendig. Ben ik ook lang heel moe van geweest, zeg ik vooral. Maar na de vorige chemo, dat is bijna 3 weken geleden, dacht ik wel weer van, oh Joost komt weer terug. En dat betekent dat ik redelijk goed energieniveau heb en ook gewoon weer dingen doe overdag. En een beetje in de tuin werk en naar de sportschool ga en een beetje aan het schilderen ben. Dus het is eigenlijk weer zoals het was.
Ja, en dat is grappig, hè? Want nu is het dus voor mij heel makkelijk om te reageren. Hè? Want dan kan ik zeggen, oh Joost, fijn en lekker en fijn dat je leuke dingen kan doen. Maar wat nou als jij had gezegd, ja, het gaat echt super kut.
Wat had je dan gezegd?
Ja, wat had ik dan gezegd? Nou jongen, kop op. Schouders eronder. Of zoals toen jij in vorig jaar, aan het eind van het jaar, was jij natuurlijk, we gingen de tijd niet goed. En toen vroeg iemand aan mij van, hoe gaat het nou met Joost? Dus ik zei van, eigenlijk helemaal niet goed. Gaat echt best wel slecht. Waarop die ander zei, natuurlijk met de beste bedoelingen en hartstikke lief bedoeld van, ah joh. Maar uiteindelijk komt Joost altijd weer in de lift. En het was natuurlijk echt super lief bedoeld. Maar ik vond het echt zo'n kutopmerking. Want ik dacht echt, ja, weet je, natuurlijk komt Joost altijd weer in de lift. Ja, het zal best, maar misschien dit keer wel niet.
Eén keer komt Joost niet meer in de lift.
En het helpt mij nu niet dat ik nu eigenlijk me bijna gedwongen moet voelen om te zeggen, ja, nee, dat is ook zo. Eigenlijk wilde ik gewoon zeggen dat ik er heel verdrietig voor was, dat het helemaal niet goed met jou ging.
Ja, en die kans heb je dan helemaal niet, hè?
Nee, die kans, die heb je dan niet.
Nee.
Niet echt in ieder geval.
En je staat een beetje te knipperen met je ogen. Zo van, moet ik nou eigenlijk blij zijn? Terwijl ik me verdrietig voel.
Ja. Ja, terwijl ik me ook realiseer dat het natuurlijk een opmerking was met de bedoeling mij op te beuren. Maar ik zat er niet op te wachten om opgebeurd te worden.
Ja, ik denk, daar gaan we het vandaag over hebben. Over reacties van mensen op verdriet en ellende. Mm-hmm. In het kader van kanker, uiteraard.
Ja.
Maar dat kan in wezen ook over andere dingen gaan. Waarbij een soort van positief denken de overhand heeft. Terwijl jij en ik, we hebben het er vaak over gehad, van ja, je mag ook gewoon negatief zijn. Je kan ook gewoon verdrietig zijn en daar moet ook ruimte voor zijn.
Ja.
Een ander voorbeeld vind ik, ik heb het laatste seizoen gevolgd van Over Mijn Lijk.
Mm-hmm.
En die is heel confronterend, want de eerste aflevering begint meteen met een begrafenis van een meisje van 27 of 28. Die serie is gedurende 1,5 jaar opgenomen. En vervolgens zie je haar, dat is natuurlijk van daarvoor, aan tafel met haar ouders. En zij is heel realistisch over hoe erg het met haar gesteld is. Dat ze ook aanvoelt dat ze niet lang meer te leven heeft. Haar moeder sluit daar wat bij aan, dat ze dat heel lastig vindt om te accepteren. Maar ja, dat het heel verdrietig voor haar is. En vader zegt, ik denk nog steeds dat ze wel weer beter wordt. Want ik moet toch sterk zijn, dan kunnen ze op mij leunen. En toen dacht ik, goh, wat verdrietig eigenlijk voor die twee dames. Want als die vader dan sterk moet zijn, kunnen ze het helemaal niet met hem over hebben.
Nee.
Nu is er ook een podcastserie verschenen over mijn lijk. En zit die vader aan tafel met een andere vader samen. En nu zegt die vader, ik heb eigenlijk spijt dat ik zo positief ben geweest toen. En dat ontkende de ziekte. Want mijn vrouw en mijn dochter konden eigenlijk helemaal niks bij mij kwijt. Ik had het graag anders gedaan. En ik had graag gezegd ook van, ik vind vreselijk dat ze doodgaat. Ik ben daar gewoon ook vreselijk verdrietig over, net als jullie. En hadden we samen kunnen huilen. Ja. Wat ik heel knap vind van die man. En dat gaat inderdaad ook over dat als je positief bent of iets ontkent wat heel erg wel voor de hand ligt, dat anderen geen ruimte voelen om verdrietig te kunnen zijn.
Nee, want eigenlijk is dat waar het over gaat. Hè? Dat positief denken klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar het is ook fijn om realistisch met elkaar te kunnen zijn. En in de realiteit heb je allerlei soorten emoties. En ben je soms gewoon verdrietig, boos, bang, ellendig en wat allemaal, hè?
En dan helpt het bepaald niet als je dan daar positief over moet zijn, hè? Denk ik.
Ik vraag me ook wel af, hè? Ik heb een beetje de indruk dat er tegenwoordig zo'n idee hangt van het leven is maakbaar en geluk is een keuze. En als je dan geconfronteerd wordt met iets wat niet maakbaar is en waar geen geluk aan vasthangt, ja, dan wordt dat natuurlijk wel ontzettend ingewikkeld.
Ja, dan moet je accepteren dat er ook heel veel dingen je gewoon overkomen.
Ja, en dat het leven dus helemaal niet zo maakbaar is en dat geluk dus helemaal niet zo'n keuze is.
Nee.
En volgens mij vinden mensen dat best wel lastig.
En confronterend, ja. Denk ik. Ik las ook, ik zit in een Facebookgroep en daar heb ik je laten lezen, was een vrouw die heel open vertelde over haar vriendin. En die had gezegd tegen haar van, nou weet je, jij hebt het erover dat je niet meer zo lang te leven hebt. Maar ja, ik kan ook huis uitstappen en door een bus overgereden worden. Met andere woorden van, ja weet je, we zitten eigenlijk in dezelfde soort situatie. Ik kan ook elk moment doodgaan. Ja, dat is natuurlijk een ultieme ontkenning van de situatie van die vrouw met kanker. En ja, dat is eigenlijk gewoon verdrietig om te lezen.
En droeg bij mij ook een beetje de vraag op, wie dien je met zo'n opmerking?
Ja, op mij kwam het wel over als dat ik dacht, ik heb gereageerd en toen heb ik gezegd van, goh, je vriendin vindt het zelf denk ik heel moeilijk om geconfronteerd te worden met jouw naderende overlijden of met jouw ernstige ziekte.
En daarmee dus met de kwetsbaarheid van het leven en ook de, ja.
Ja, dat die dingen je kunnen overkomen.
Ja.
Maar ik merk ook dat mensen heel vaak zelf zeggen van, maar ik moet positief blijven. Hè? Dus mensen kunnen echt natuurlijk met ja, zo'n ernstige ziekte, en dat geldt natuurlijk voor mij ook, in iets terechtkomen waarvan je echt denkt, oh wat verschrikkelijk allemaal. Uitzaaiingen en pijn en ellende. En dan kunnen mensen soms zeggen van, goh, maar ik moet wel positief blijven. En dan heb ik heel erg de neiging, en dat zet je natuurlijk niet op Facebook, maar om te zeggen van, hoezo? Want ja, als je niet met om jezelf verdrietig kan zijn of dat je het toch allemaal heel naar vindt, dat is ja, bijna extra ellendig. Hè? Als je ook nog positief moet zijn dan, dat kost je ook nog enkele energie volgens mij. Maar kennelijk heerst er iets van dat dan helpt.
Ja, en dat alsof positief denken dan iets helends zou hebben. Terwijl ik geloof best wel dat als je alleen maar met elkaar in de ellende zit, als alles altijd alleen maar zwaar is, dan geloof ik ook wel dat dat ook niet helpend is. Maar ja, als je kan laten zijn wat er is, en dat is de ene keer is dat vreugde, blijdschap, weet ik veel wat, en de andere keer is dat pijn en verdriet, ja, dan hou je de zaak volgens mij in evenwicht.
Een paar maanden geleden zaten we hier op de bank.
Mm-hmm.
Toen was ik hartstikke schor. En toen zei ik van dat ik een intro had ingesproken voor de podcast. Toen was die nog niet gepubliceerd.
Ja.
En toen had ik de verkeerde lied ik aan jou horen, waar ik heel erg schor klonk. Nou, we hebben er echt dubbel om gelegen van het lachen. Ik voelde me echt beroerd en ik klonk schor omdat ik gewoon heel veel ellende had.
Ja.
En toch was dat op dat moment ook heel hilarisch en ook bevrijdend om daar zo verschrikkelijk om te kunnen lachen.
Ja, nee, dat klopt.
Die kant zit er ook aan.
Maar ik denk dat dat dan ook wel is dat we er zo om kunnen lachen bij de gratie, dat we ook wel verdrietig kunnen zijn om het feit dat het zo super kut gaat.
Ja. Weet je, Jonda, ik zat zelf te denken, want we hebben het over positief denken. Dat is ook iets wat in onze maatschappij geslopen is, hè? Als je moet positief denken. Dat is goed voor je. Ik heb zelf het idee dat het wordt verward met positieve psychologie.
Positieve psychologie focust zich in wezen heel erg op mogelijkheden in plaats van op onmogelijkheden en kijkt vooral naar toekomst in plaats van naar verleden. Nou, daar is helemaal niks mis mee.
Wat wil je met je leven en hoe bereik je dat?
Precies.
En, ja, precies.
En kijkt dus ook veel meer naar wat gaat er goed en hoe kan je dat wat er goed gaat zo uitbreiden dat het nog beter gaat. Terwijl zeg maar de traditionele psychologie heel erg over klacht gaat, gaat de positieve psychologie meer over waar zit je kracht. In de beginjaren van de positieve psychologie had dat wat neiging om door te slaan. En moesten we inderdaad allemaal positief denken en alleen maar kijken naar wat er goed ging. Totdat we erachter kwamen van ja, maar dat werkt niet helemaal, want we worden een beetje probleemfobisch.
Vermijden van problemen.
Het vermijden van het probleem, het niet naar de problemen durven kijken, terwijl het is evident dat mensen ook problemen hebben. En dat die problemen gewoon emoties opleveren. En dat je dus best ook kan kijken naar die lastige emoties vanuit het perspectief, hoe kan ik hier zo goed mogelijk mee omgaan? En niet vanuit het perspectief, we moeten dit maar eens even wegmaken. Dus de tendens is nu wel meer dat we zeggen van ja, weet je, het gaat er niet om dat die negatieve gevoelens weggemaakt moeten worden, want dan denken we positief en dan zijn we goed bezig. Maar meer dat we kijken van, goh, hoe draagt ook het ervaren van lastige emoties wel bij aan een compleet en gezond, psychologisch gezond leven.
Ja, terwijl als ik inderdaad gras aan het maaien ben bijvoorbeeld, dan denk ik wel van wel wat fijn dat dat nu kan.
Tuurlijk.
En dat gaat over allerlei dingen die ik doe. En soms ook maar een uurtje. En dan denk ik wel van nou, laat ik dan blij zijn dat ik een uur iets heb kunnen doen. En dus het gaat ook helemaal niet over dat het niet goed zou zijn. Ik denk dat het heel erg bij kan dragen, zelfs aan gelukkig leven. Het gaat ook over de balans. En ook over wanneer je dingen zegt. Want als ik bijvoorbeeld erg mopper over de chemotherapie en dat ik er geen zin in heb. En als Willem dan op een bepaald moment zegt, nou Joost, kom op, die dinsdag kom je ook wel weer door, even je schouders eronder. Dan is dat eigenlijk prima.
Mm-hmm.
Dan denk ik ook, ja, even ophouden met zeuren. Zo erg is het ook allemaal niet. En ik kom die week ook heus wel weer door van de chemo. Niks mis mee.
Mm-hmm.
Dus, en dan gaat het ook over natuurlijk over iemand die je heel goed kent, met wie je al heel veel hebt meegemaakt. En die kan dan best zeggen, schouders eronder.
Waarvan je weet dat hij ook zijn eigen pijn heeft over jouw ziekteproces.
En dat mij ook die ruimte geeft. Dus het ligt ook heel erg aan de relatie die je met iemand hebt, denk ik. Hè?
Ja, het hangt heel erg af van de relatie die je met iemand hebt. Het hangt af van de timing. Dat maakt het wel lastig ook eigenlijk voor de ander om het goed te doen. Hè?
Is ook zo. Nou, ik weet van de week, hebt een vroegere collega, vriendin, mij. En die zei, het is goed als je weet dat ik borstkanker heb en ik ga de hele package krijgen. En vrij kwaadaardig ook, begreep ik. En toen had ik ook iets van, ja, hoe moet ik hier eigenlijk op reageren? Daar moet je even over nadenken. En in een gesprek is dat natuurlijk helemaal zo, dat het je kan overvallen. En dat je dan eigenlijk eerst even zou moeten nadenken over hoe je moet reageren. En daar kan je misschien ook iets over zeggen.
Nou, dat is misschien handig, hè? Als mensen ook een keertje vragen van, god joh, wat heb je nou van mij nodig?
Ja, of zeg, ik ben er even stil van.
Dat is een hele eenvoudige oplossing.
Ja.
Ja.
En ook jezelf en de ander. Mm-hmm. Want die ziet natuurlijk ook wel wat het doet bij iemand. Even de rust en de tijd gunnen om daarop in te gaan, denk ik.
Nou, dat is natuurlijk wel altijd zo. Dat het niks zo irritant als wanneer mensen een antwoord geven, waardoor je eigenlijk het gevoel hebt, oh weet je, nu moet ik verder mijn kop houden. Maar waar het dus eigenlijk over gaat,
of je de ruimte krijgt om gevoelens van verdriet en pijn en ellende en noem maar op allemaal, of je daar de ruimte voor krijgt om die te uiten. En met het idee ook, denk ik, dat is wel belangrijk misschien nog om te zeggen, dat als je dat niet doet of niet uit, en je hebt mensen ook die tegen zichzelf de hele tijd zeggen, kop op, schouders eronder, ga door, hè, dus helemaal geen ruimte geven aan hun eigen negatieve gevoelens, omdat ze dat de hele tijd wegpraten.
Mm-hmm.
Dan is het idee dat daar klachten van komen en symptomen. Dus dat mensen angstklachten krijgen, slapeloosheid, somberheidsgevoelens. Dus het idee uit de psychologie is ook wel echt dat het goed is ook om je gevoelens te uiten.
Ja, en alle gevoelens.
Ja, en niet alleen positieve gevoelens. En dat dat ook lucht geeft en dat je weer verder kan.
Eigenlijk is de boodschap die wij willen geven, nou ja, geef de ander de ruimte voor alles wat er is.
En jezelf.
En jezelf. En probeer niet te veranderen dat wat er is.
Sterker gezegd, je zou zelfs kunnen zeggen van omarm ook wat je voelt. Het mag er zijn, omdat je dat ook goed doet. En dat ook ruimte geeft, juist weer voor positieve ervaringen en gevoelens. Jonna, is er een benaming voor waar wij het over hebben, het wegmaken van negatieve gevoelens?
De term die daarvoor wel voor gebruikt wordt is toxische of giftige positiviteit. En er is, voor zover ik weet, is er één Nederlandstalig boekje over. Het is een boekje dat uit 22, dat in het Nederlands vertaald is. Een boekje van Whitney Goodman. En dat heet ook giftige positiviteit. Ja, en wat zij in dat boekje mooi laat zien is inderdaad hoe niet gepaste positiviteit en daarmee het wegmaken van het hele scala aan emoties wat er rond een thema kan bestaan, hoe dat eigenlijk, hoe schadelijk dat kan zijn, maar ook hoe schadelijk dat eigenlijk kan zijn in de relatie. Want juist ook op het moment dat je met elkaar naar verbinding zoekt, dan zijn gemeenplaatsen als je kop op, schouders eronder en opgeven is geen optie. Dat soort gemeenplaatsen die geven geen verbinding op het moment dat ze niet aansluiten bij wat de ander eigenlijk ervaart. Hè? En dat is zo jammer, want ik denk dat iedereen die zo'n opmerking ook maakt, eigenlijk op zoek is ook naar de verbinding met jou. Niemand bedoelt het slecht.
Nee.
Iedereen is
juist goed, waarschijnlijk. Ja.
Maar als je de emotie gaat ontkennen, ook met goede bedoelingen, dan raak je eigenlijk de verbinding kwijt. Eigenlijk wat jij zei over die man, hè, die tegen zijn vrouw en dochter was blijven zeggen van, nee, ik geloof dat je beter wordt. Eigenlijk zegt hij later aan tafel van, ik heb daar spijt van. Want wat hij eigenlijk zegt is, ik ben de verbinding kwijtgeraakt.
Ja, dat zegt hij ook.
Ja,
en hij zegt ook dat hij daar, nou ja,
super verdrietig.
Ja, heel verdrietig over is en ook zijn excuses voor heeft aangeboden aan zijn vrouw. Ook omdat het echt ook schade heeft berokkeld in hun relatie, denk ik. Ja, dat boek, daar worden ook allerlei voorbeelden in genoemd. Hè? Op zich wel aardig, denk ik, om er misschien een paar nog te noemen.
Mm-hmm.
En heel calvinistisch is bijvoorbeeld dat iemand tegen je zegt, als je heel veel ellende hebt, het leven zou je nooit meer geven dan je aan kunt. Dat is wel een beetje ouderwets. Ik denk dat mensen dat misschien niet meer zo vaak zullen zeggen. Het komt wel goed. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Ook als het gaat om wat kleiner verdriet. Denk ik, hè? Het komt wel goed. Maak je maar geen zorgen. Je hebt zoveel om dankbaar te zijn. Heel herkenbaar, denk ik. Nou, is dankbaarheid ook iets heel moois, vind ik. Maar
is ook hartstikke waar.
Het is ook hartstikke waar. Ja. Alleen je moet het wel op het goede moment zeggen, denk ik. Vergelijken met nog veel ergere situaties. Nou, je hebt tenminste niet dat je in een rolstoel terechtkomt. Of, nou ja, noem het allemaal maar op, hè. Kan altijd erger. Of dat je verminkt raakt, of weet ik het allemaal niet.
Of wat dacht je dan voor het eeuwige, wat ben jij toch sterren?
Ja, dat is ook iets wat mensen kunnen zeggen. Geef het niet op. Staat hier ook nog als een mooi voorbeeld.
Waarom niet?
Nou, dat kom ik dus ook wel veel tegen bij andere kankerpatiënten die ook zeggen, opgeven is geen optie. En eigenlijk vind ik dat raakt me wel, omdat ik denk dat opgeven wel een optie is.
Mm-hmm.
En ook een optie die rust kan geven. Want soms is er gewoon geen uitweg meer en geen behandeling meer.
Nee.
En wat is er dan beter dan dat je ook jezelf de ruimte geeft, en vooral goede omgeving, denk ik, is ook heel belangrijk, om te rouwen en verdriet te hebben en afscheid te nemen.
We roepen nou de hele tijd wat niet. Nou ja, we hebben het ook wel gehad over wat wel, namelijk ruimte laten bestaan voor de emotie. En dat is natuurlijk in al die voorbeelden die je nu noemt, is dat natuurlijk ook eigenlijk waar het over gaat, hè? Dat die ruimte voor de emotie er niet is.
Ja, en dat het schadelijk aspect is in de relatie met een ander en voor jezelf ook.
Ja.
Ja, ik merk vaak bij mezelf dat ik toch ook wel luchtig probeer te houden.
Mm-hmm.
En met iets leuks afsluit of zo, of een grapje maak. En dan zit ik ook wel eens van mezelf te denken, is dit nou, maak ik nou allerlei gevoelens bij mezelf weg? Of is dit ook wel gewoon...
Ja, of wil je gevoelens bij de ander weghalen?
Dat denk ik ook wel. Ik wil het ook altijd wel leuk houden voor een ander, denk ik.
Ja.
Dat hoort een beetje bij mij ook. Dus dat je altijd niet te veel wil confronteren met je eigen ellende.
Ja, maar dan ben je dus eigenlijk precies hetzelfde aan het doen.
Ja, dat denk ik ook. Ja, oh ja.
Dat is dan net zulke giftige positiviteit anders.
Gewoon ander bedoel je ook.
Ja, want dan wat jij dus net zo hard doet, is de emotie die wellicht bij de ander is ontstaan, zeg maar, proberen te maken.
Weet je, het gekke is, als je over dit onderwerp gaat nadenken, dan word je helemaal tureluurs van, want het is zo alomtegenwoordig. En ook, denk ook inderdaad dat je gelijk hebt dat ik het dan ook... Misschien vind ik het inderdaad ook moeilijk als een ander verdrietig om mij is, ja.
Ja.
Dat denk ik. Vind ik eigenlijk heel vreselijk. Dat wil ik, als ik erover heb, wil ik gewoon vermijden. Ja, terwijl ik daarbij aan anderen ook iets ontneem. Absoluut, natuurlijk.
Dat is grappig, hè? Ja. Want ik heb ook wel eens, want we hebben het er natuurlijk wel over gehad, dat we deze podcast wilden maken, dat we een beetje zorgen maakten dat we dan mensen voor het hoofd zouden stoten. Maar over dit aspect heb ik eigenlijk helemaal niet nagedacht, terwijl ik wel herken dat wij nooit uit elkaar gaan, zonder dat eigenlijk het eind van het verhaal is dat we ergens een flauwe grap over gemaakt hebben. Dat ik me nu eigenlijk pas realiseer van, hey, wacht eens even. Jij, ik. We doen daar ook wat in, hè? Want ik zit nu ook te denken dat... ik denk dat ik zelf ook wel eens tegen iemand heb gezegd, die dan aan mij vroeg, hoe is het nou met Joost? Ik denk dat ik zelf ook wel eens heb gezegd van, maar gelukkig komt Joost altijd weer in de lift. En dat dan inderdaad niet zozeer te maken heeft met dat ik mezelf wil bemoedigen, maar dat ik inderdaad...
De ander dat verdriet niet wil?
Nee, zoiets. Maar dat doet dus eigenlijk precies hetzelfde. Dat vind ik best confronterend dat ik me dat nu realiseer. Want dat had ik me niet gerealiseerd voordat wij in gesprek raakten.
Nou ja, ik had wel op een bepaald moment dat ik dacht, toen ik ook over dit onderwerp aan het nadenken was, en dat is eigenlijk al heel lang. Ik dacht, elk appje stuur ik toch ook al, voel ik me heel beroerd, af met iets positiefs.
Ja.
Maar ik voel me toch alweer wat beter dan gisteren. Of, die chemotherapie zal toch wel aanslaan, denk ik. Of, je kan 100 dingen bedenken. En dat is denk ik misschien inderdaad wel vooral bedoeld om verdriet van de ander weg te maken. Nou Janne, volgens mij zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Wel een beetje een confronterende podcast, heb ik de indruk.
Ja, nou, het is wel leuk, want aan het begin zeiden we natuurlijk van ja, we willen niet dat mensen gaan denken dat ze iets goed of fout doen, maar we willen mensen tot nadenken stemmen. En het resultaat is dat we nu zelf heel erg over zitten na te denken over hoe doen we het eigenlijk zelf.
Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
Dat was zeker niet de bedoeling.
Maar wel goed. Dankjewel en wij zien elkaar binnenkort weer.
Dat zeker.
Je luisterde naar de podcast Leven met uitgezaaide longkanker door Joost Tolker en John Laposlavski.